Yeah? Oké. Okay. Ja. We gaan weer verder. Met Galaten, want daar zijn wij druk mee bezig. Galaten 2. Galaten 2. Galaten 2. We hebben Galaten 1 vorige keer afgesloten. En Galaten 2 gaat Paulus nog wel door met zijn bewijzen van zijn apostelschap. Want dat is bij de Galaten heel erg belangrijk. En bij de mensen die onder de wet willen zijn. Dat is natuurlijk nog heel actueel, nog steeds. Mensen zeggen, ja, we willen onder de wet. Ja, dan moet je toch even duidelijk maken dat we toch in een andere tijd is niet het goede woord, maar in een bedeling leven. En dat Paulus ons apostel is. En als je de Heer Jezus wil volgen op aarde, ja, inderdaad, dan kom je met de wet natuurlijk. En Paulus zegt nee, dus hij moest zijn apostelschap bewijzen. En als je erover nadenkt, Galaten, dat lag natuurlijk helemaal in Turkije, er verderop. Ja? En die hebben Petrus waarschijnlijk nooit gezien. En de Heer Jezus. Maar er zijn wel mensen geweest daar die de Galaten dus op het verkeerde spoor gezet hebben. Dus we hadden het net over zalig, heb acht op jezelf en op die je horen. Nou, je ziet het resultaat. Als je dat niet doet, is dit het resultaat. Dan ben je, als je niet op de leer let, nou, je ziet hier de Galaten, die zitten nu onder de wet. Dus die zijn niet, niet behouden voor de afval geweest. En daar is deze brief voor, om ze natuurlijk weer om ze te corrigeren en dat ze zich zullen bekeren en weer terug naar de gezonde leer gaan. Nou, laten we eerst open in gebed. Vader, dank u wel dat wij hier zitten met elkaar in vrijheid. We danken u ook, Vader. We willen daarom ook voor de overheid bidden dat wij in vrijheid dit mogen blijven doen. En we willen ook voor de Galaten brief, Vader. Dat is ook een belangrijke brief, ook voor ons. Want we moeten niet denken dat wij nooit kunnen vallen. En dat we daar ook ons door laten leren. En dat vraag ik en dank ik in Jezus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Nou, Paulus zegt hem, daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus meegenomen hebbende. Daarna, ja, nou, we hebben net in hoofdstuk 1 gelezen, dat hebben we vorige keer allemaal met handelingen erbij genomen, hoe dat ging, hè. Nou, hij ging naar Damascus en toen naar Arabië, weer terug naar Damascus, toen weer naar Jeruzalem. En toen moest hij weg en toen belandde hij helemaal in Tarsus, waar hij geboren is. Toen ging hij later weer terug naar Antiochië. Nou, dat hebben we allemaal gelezen, want in 1 vers 21 zie je dan in Syrië en Cilicië. En dan zegt hij, na 14 jaren. Maar als je kijkt in vers 18, spreekt hij, na 3 jaren. Dus 3 jaar nadat hij naar Jeruzalem ging, of naar Damascus ging, vanuit Jeruzalem, kwam hij na 3 jaar kwam hij terug in Jeruzalem. En toen zag hij Petrus pas. En dan zegt hij nu in hoofdstuk 2, daarna ben ik na 14 jaren. Dus spreken we over 17 jaar inmiddels. Dus ik zat zo te denken, hoe oud zou Paulus toen geweest zijn? Nou, hij was een jongeling bij de steniging van Stefanus. Maar als ik dan uitga even van de jaren 17, 18, ja, dan was hij nu zeg maar rond de 4, 35 jaar ongeveer. En, maar in ieder geval, 17 jaar na zijn trip naar Damascus, hè, nadat hij daar de Heer Jezus op de weg die aan hem verscheen, tot bekering kwam, ja, is hij naar Jeruzalem gegaan. Maar nu ging hij met Barnabas en Titus, dat zien we hier staan, naar Jeruzalem. En ik ging op door een openbaring. Dus wij zien hier ook verschillen, ja, met handeling. Niet dat het een verschillende gebeurtenis, maar dan zien we heel duidelijk voor wie is het geschreven. Als we kijken, we weten dit is een verslag van dat Paulus ging naar Jeruzalem. Ja, in Handelingen 15. Dat moeten we ook elke keer met onze vinger er even bij houden, want daar gaan we nu ook naartoe, naar Handelingen 15. Sommigen denken wel eens dat dat een verslag is van een eerdere bijeenkomst. Ik geloof dat niet. Ja. Dat ga ik nou nu uitleggen, maar het is een verslag van Handelingen 15. Maar als je kijkt nu in Handelingen 15, Paulus zegt in Galaten dat hij nam Barnabas en Titus mee. Nou, Titus, die komt het hele boek Handelingen, zijn naam niet voor. Maar Lucas, die schrijft over de val van Israël. niet zozeer over het begin van het lichaam van Christus. Maar het gaat vooral over de val van Israël. En Paulus spreekt over, in feite als je Galaten leest, wat daar eigenlijk achter de gesloten deuren besproken is ten tijde van Handelingen 15. Hier zie je in Handelingen 15, dan zie je dus in vers 2... Nou nee, lees vers 1 even. En sommigen die afgekomen waren van Judea, kijk, die kwamen uit Judea, leerden de broederen, zeggende, indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Dus je moet besneden worden, anders word je niet zalig. En dat leerden ze aan de broederen. Welke broederen? In Antiochië. Niet in Galaten, dat was een heel stuk verderop. In Antiochië. En dan zie je, en als er dan geen kleine wederstand en twisting geschieden bij Paulus en Barnabas tegen hun, dus Paulus en Barnabas, de leraren, zo hebben zij geordineerd dat Paulus en Barnabas en enige andere uit hen zouden opgaan tot apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem over deze vraag. Dus wij zien hier, Paulus en Barnabas, die hebben zij geordineerd dat die naar Jeruzalem zouden gaan. Maar wat staat erbij? En enige anderen uit hen. Zie je het? Nou, dat is Titus onder andere. En dus nog een paar, schijnbaar. Dat is niet belangrijk genoeg voor de rest, anders had het er wel bij gestaan. Maar voor Paulus is het wel belangrijk dat hij Titus noemt, want die gebruikt hij namelijk als een heiden die tot geloof gekomen is. En hij gebruikt hem in verband met de besnijden. Hij zegt, maar Titus werd niet genoodzaakt zich te besnijden, jullie gelaten. Jullie willen zo graag onder de wet zijn. Maar je ziet hier ook Paulus, die werd verordineerd dat hij er moest heen gaan. Ja? Dat zien we hier staan. Kijk maar, in vers 2, dan zien we, geschieden bij Paulus en Barnabas. Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschieden bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij, dat zijn hen, dat zijn degenen die hebben gezegd, als je niet besneden wordt, dan kan je niet zalig worden. Zo hebben zij geordineerd dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem over deze vraag. Dus zij werden geordineerd daar door broeders uit de gemeente Antiochië om te gaan. Maar Paulus zegt in Galaten 2, zegt hij, ik ging op door een openbaring. Dat zegt mij wat. Dat zegt mij wat, ten eerste, dat Paulus dus helemaal niet van plan was om te gaan, ondanks dat zij dat wilden. Dus er was een openbaring van de Heer Jezus Christus voor nodig, dat Paulus door de Heer werd gezegd, jij moet nu naar Jeruzalem gaan. Het geeft wel aan dat Paulus had sowieso nooit van zin om naar Jeruzalem te gaan, want het heeft 17 jaar geduurd, of nou, de eerste keer 3 jaar, daarna heeft het 14 jaar geduurd, voordat hij weer in Jeruzalem kwam. Dus Paulus had helemaal, de Heer Jezus had ook tegen hem gezegd, toen zei hij toch ook van, heren, ze weten toch dat ik hun heb vervolgd, ze weten toch, en zeg, wat zegt God dan? Zegt de Heer Jezus dan, ga weg naar de heidenen, want zij zullen het van jou niet aannemen. Weg. Nou, en Paulus, die blijft ook weg. En nou zeggen ze, ja, ga nou naar Jeruzalem. Maar er was toch een openbaring voor nodig. En dat geeft namelijk ook aan, dat het ook Gods wil is dat hij daarheen gaat. Daarom zegt hij in Galaten 2 ook, ja. Ik ging erop door een openbaring. Christus wil, maar waarom? Omdat hij dan naar de Jeruzalem gaat. Dat zijn de vertegenwoordigers van de koninkrijksgemeente. Met het evangelie van het koninkrijk voor op aarde. Ja, niet om aan hun instemming te vragen. Ja, dat gaat hij niet doen. Ik zeg het verkeerd. Niet om aan hun toestemming te vragen, maar om hun instemming, hun erkenning te krijgen. En waarom is dat zo belangrijk? Had hij dat nodig? Nou, in die zin heeft hij dat nodig, zodat de dwaalleraars geen grond meer zouden hebben. Want als jij natuurlijk zegt, ja, maar het is het evangelie van het koninkrijk, en God, dus jij Paulus, je kan het mooi zeggen, maar het gaat om de Heer Jezus Christus en wat hij verkondigt in het koninkrijk op aarde, en eerst Israël en dan de heidenen pas, dat programma, het ouderwetse programma, en Petrus, maar als die personen nu Paulus instemmen in zijn bediening en hem herkennen, nou, dan hebben zij geen grond meer. Want naar wie jij verwijst, die zeggen zelf, nee, je moet bij Paulus zijn. En dat is waarom die gaat. Dus niet om toestemming te krijgen, maar om instemming te krijgen. En dat had alles te maken, dat kan hij dan gebruiken, nou, onder andere, de gelaten. En dat doet hij ook, want hij schrijft het in de brief aan de gelaten. Daarom gaat hij erheen. Dus daarom is het ook belangrijk dat hij gaat. En oké, er was dus toch een openbaring voor nodig dat hij daarheen ging. En dat zien we wel vaker hoor, een keertje eerder ook, want als je kijkt, even kijken, Handelingen 19 vers 21, dat is later, en dan vraagt Jacobus, bijvoorbeeld, dat is verkeerd, dat moet denk ik zijn 15 vers 29, dat is het, ja. Kijk. Dan vraagt Jacobus en Petrus aan het eind van die bijeenkomst, als Paulus weer teruggaat naar de heidenen, hebben ze een brief geschreven en dan vraagt Jacobus aan de heidenen dat ze zich zullen onthouden, hetgeen aan de afgoden geofferd is, en van bloed en van het verstikte en van hoererij, van welke dingen in die gij uzelf wacht, zo zult gij wel doen. Waarom doet hij dat? Dat is onder de heidenen onbekend. Ja, en om de kleine kudde, ja, niet voor het hoofd te stoten, ja. Wij zijn vrij, maar het is allemaal in het begin, ja. Het is moeilijk te begrijpen allemaal nog. Voor hun ook. Ja, om geen aanstoot te zijn, vraagt hij van, wij mogen wat verstikt is en wat bloed is. Bloedhorst, ik hou er niet van, maar je mag het eten. Maar voor een Jood is dat natuurlijk een gruwel in dat programma. Dus dan vraagt hij gewoon, beperk je vrijheid nou eventjes voor hun. Geef hun ook de tijd om daar, zeg maar, aan te wennen. En om het te gaan begrijpen. Nou, dat is ook een vrijwillig iets, ja. Dus dat heeft Paulus gedaan, ja. Niet omdat het moest, maar met, hoe heet dat? Ja, ik gooi toch twee dingen door elkaar. Ik zit toch met iets, ik weet het nu, even kijken. Anders moet ik ervan laten zitten, 19. Nou, laat maar zitten. We gaan door naar Galaten 2 vers 2. Galaten 2 vers 2. En dan zegt hij, ik ging op door een openbaring, nou zie je, en stelde hun het evangelie door, voor, dat ik predik onder de heidenen en in het bijzonder degenen die in achting waren, opdat ik niet enigszins te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Nou, het staat, ik stelde hun het evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen. Dat is uniek. En dat heeft hij hun voorgesteld toen hij in Jeruzalem was. Dat ging hij daar doen. Maar nou is de vraag, aan wie stelde hij dat voor, ja? Want zij werden, als we teruggaan naar Handelingen 15, want we hebben dat toch even nodig, want daar gaat het tenslotte om. Kijk, zij hadden tegen, er waren mensen uit Judea die hun vertelden dat ze moesten besneden worden. En hij ging er naartoe en hij stelde hun, wie zijn hun? Dat is de gemeente, de apostelen en de ouderlingen en de gemeente. Het evangelie dat hij verkondigde aan de heidenen. En waarom deed hij dat? Want er zijn sommigen uit die gemeente die dat zeggen, dat ze het niet helemaal begrijpen. Zeggen, je moet besneden worden. En als je kijkt in vers 4 en vers 12. Kijk, in Jeruzalem gekomen zijnde werden zij ontvangen van, kijk, de gemeente, de apostelen en de ouderlingen. Dus de hele gemeente. En zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. En kijk ook in vers 12. En dan zie je later is dat. En al de menigte zweeg stil en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen. Wat, en dan zie je, grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Dus Paulus en Barnabas vertellen over de tekenen en wonderen die onder de heidenen geschied zijn. En dat moet hun te denken geven, ja. Want dat is niet iets wat bij de heidenen hoorde. Dus daarom wordt het ook expliciet vermeld om te laten zien dat God dat deed. Dat moet hun iets leren, iets zeggen. En hij verkondigde dat aan degenen die in achting waren, zegt hij in Galaten. Nou, wie zijn dat? Nou, in Galaten 2 spreekt hij over Petrus, Jacobus, Johannes. Johannes zie je niet staan, maar je ziet hier ook Petrus die het woord voert. Je ziet zo meteen Jacobus die het woord voert. Zie je? Daarom zie je ook al dat het om hetzelfde verslag gaat. En aan degenen die in achting waren, dat waren natuurlijk de leiders, ja, van de 12 discipelen. En waarom? Omdat hij zegt in Galaten 2, opdat ik niet te vergeefs gelopen zou hebben. te vergeefs gelopen zou hebben. Dat zegt hij vaak, hè, Paulus in zijn brieven. Dat ik niet te vergeefs gelopen zou hebben. Ja? Kijk maar mee in 2 Timotheus. Nee, in Handelingen 20 vers 24, sorry. Handelingen 20 vers 24. Hij zegt een aantal keren, maar... Hij spreekt over dat ik niet te vergeefs gelopen zal hebben. En dan zegt hij in Handelingen 20 vers 24... Ik acht op geen ding, nog houd mijn leven dierbaar voor mijzelf. Kijk, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Volbrengen, dat ik het mag afmaken. Paulus is op weg naar Damascus, is hij met een loop begonnen. Ja, daar is het begonnen. Is hij gaan lopen met het evangelie van Gods genade. En hij zegt hier, want hij kijkt uit dat hij zal gevangen in Jeruzalem, wachten hem verdrukkingen en banden. Maar dat hij zijn loop wil volbrengen en de dienst die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Dus dat is zijn loop. Zijn loop is de dienst die hij heeft ontvangen van de Heer Jezus. En daarom zegt hij ook aan het eind van zijn leven, we hebben die tekst in de vorige studie gelezen, ik heb de loop beëindigd. Ik heb de loop volbracht. Dat wil zeggen, ja, ik ben in de bediening gebleven, niet alleen dat, maar ik heb het evangelie, heb ik verkondigd en ben niet afgeweken. Dat is je loop volbrengen, je dienst. Je hebt een bepaalde dienst ontvangen. Ja, je werkt in bedrijf, daar word je voor aangenomen en dat moet je doen. Nou, en zolang je geen andere opdrachten krijgt, moet je dat gewoon doen. En op een gegeven moment is dat misschien, we hebben je leeftijd bereikt en dan ga je met pensioen en heb je je loop volbracht. Hè? Je carrière zou je ook kunnen zeggen. Was met Paulus ook zo. Hij week niet af, hij bleef. Deze dienst, die heeft hij tot het einde toe ja, volbracht. Hè? Het is volbracht. De bediening van Paulus als apostel van de heidenen. En hij zegt, ja, in Galaten dat ik niet te vergeefs gelopen zou hebben. Daarom ging hij daarheen, ja. Opdat zijn werk, het evangelie, dat zijn voortgang zou hebben, ja. Daarom schrijft hij ook de brief aan de Galaten. En als je kijkt in Galaten, dan zegt hij ook, hè, in het bijzonder, degene die in achting waren, dat zei ik net al, ja. De grote leiders, als die hun instemming geven, en we zien later in dit hoofdstuk ook, dat ze hem de rechterhand geven. Dat lees je in Handelingen 15 niet, want dat is wat Paulus hier opschrijft. Maar dat ze hem erkennen in zijn bediening. Ja, en dan is de mond van iedereen gesnoerd natuurlijk. Dat geldt voor ons ook nu, als wij natuurlijk mensen ontmoeten die naar iets, ja, die dit evangelie niet kennen en die willen afwijken, of die zitten in de strik, omdat ze met een andere evangelie zitten, en ze komen met de weerleggingen, dan kun je duidelijk zien, ja. Ik vind het zelf altijd mooi, dat je naar Petrus kan gaan, die zegt, ja, je moet bij Paulus zijn. En dat ze hem hier ook erkennen. Nou, dan weet je ook, dan is ook echt, ja, er is geen weerstand, is weg, dat kan niet anders. Er is geen spel tussen te krijgen, dat is gewoon onmogelijk. En kijk in vers 3, kijk, en maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd niet genoodzaakt zich te laten besnijden. Zie, hij werd niet gedwongen zich te laten besnijden. Hoe kan dat? Omdat ze hem zagen. Dat was een Griek, hè? Waarschijnlijk was dat misschien voor hun wel de eerste. Dat was waarschijnlijk de eerste heiden voor hun in die gemeente. Ja, hij kon zijn getuigenis vertellen. Titus heeft nu, kan nu ook zeggen, ik heb ook de 12 apostelen gezien. Nou, 12 niet, want Jacobus is al onthoofd. Maar dat hij Petrus gezien heeft. En Titus wordt veel gebruikt door Paulus later. Hij heeft ook een brief aan Titus geschreven dat hij naar Kreta gaat. En Titus kan nu ook getuigen van wat hier in Galaten 2 beschreven staat. Dat heeft hij zelf meegemaakt. En hij zegt, ik moest luisteren, ik heb voor die broeders gestaan daar. Maar ik werd niet gedwongen mij te besnijden. En Paulus gebruikt het hier ook. Waarom niet? Omdat ze hebben erkend, de grote leiders, degene die de Heer Jezus Christus persoonlijk hebben meegemaakt toen hij hier op aarde liep, tot en met zijn hemelvaart. Die de opdracht van hem hebben gekregen om handeling te doen totdat hij komt. Maar hij is nog niet teruggekomen. En nu jaren later is hij nog steeds niet teruggekomen. Maar ze hebben nu ingezien. Ze hebben Paulus de rechterhand gegeven. Ze hebben hem erkend. En ik ben nog steeds niet besneden. Omdat ze hebben erkend dat hun rol, die bedeling, dat staat stil. We leven nu in de bedeling der genade. En jullie moeten niet naar Petrus luisteren. Jullie moeten naar apostel Paulus luisteren. Want dat is jullie apostel. Dus Titus is ook een geweldig getuigenis. En die hebben ze daar natuurlijk ook voor het eerst gezien. Een heiden, een zondaar uit de heidenen. Die werd gered zonder Israël. Zonder tussenkomst. En die gaat vertellen, Christus is de Messias van Israël. Want dat bevestig je. Wij bevestigen toch ook dat de Heer Jezus de Messias van het volk Israël is. Ja, dat is hij absoluut. Maar dat hij, dat zal nog even duren voordat het eenmaal gaat gebeuren met Israël. Maar ik kan wel belijden, ja, die Jezus die op aarde was, dat is de Messias. Waar in de kleine kudde ook in geloofde, dat geloof ik ook. Zeer zeker. En dat hij kwam voor de verloren van het schaap van het Israël en Pinksteren, dat geloof ik allemaal. En ik geloof nu dat Jezus Christus stierf voor mijn zonde, is opgestaan uit de dood. En ik heb eeuwig leven. Dat getuigenis geeft Titus. Dat hebben ze natuurlijk nog nooit gehoord daar. En zien met eigen ogen. En dat getuigenis kan Titus ook heel goed gebruiken in zijn bediening. En Paulus ook, nu gebruikt hij hem ook hier in Galaten, naar de Galaten toe. Hij werd niet gedwongen. Niet gedwongen. Het is wel een keer vrijwillig gebeurd. Je leest maar één keer dat iemand besneden werd. En dat was Timotheus. En waarom? In Handelingen 16 vers 2. Om der Joden wil. Hij had een Griekse vader en een Joodse moeder. Ja. En Paulus zegt ook. Ik heb mij aan alle dienstbaar gemaakt. Voor de Joden ben ik geworden als een Jood. Voor die ben ik als heiden. Enzovoort enzovoort. En dat allemaal om het evangelie. En Timotheus was de zoon van een Joodse moeder. Ik weet nu, het is nu zo, dan ben je een Jood. Hè? Als je vader een Jood is, je moeder niet, dan ben je officieel geen Jood. Volgens de Joodse rabbies. Ja, maar Paulus wilde hem meenemen. En hij deed het vrijwillig als getuigenis naar de Joden toe. Heeft hij zich toch laten besnijden. Hè? Nou, dat is wat op die leeftijd. Het is ook maar dat je het één keer leest. Heeft hij toch gedaan. Maar Titus werd niet gedwongen. En Timotheus heeft het vrijwillig gedaan. Dat soort dingen, ja. Dus als men zegt, ja, maar Paulus die heeft dit gedaan. Paulus heeft gedoopt, Paulus heeft genezen. Dat hoor je altijd, hè. Maar je hoort nooit dat ze zeggen, Paulus heeft ook besneden. Maar dat heeft hij ook gedaan. Ja, dat was ook een teken naar de Joden toe. Daarom. Nou, en dan zie je vers 3 en 4. En dat onder ingekropen valse broederen wil, die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Kijk, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Hij spreekt hier nog steeds over Handelingen 15, ja? Ingekropen valse broederen. Ja, dat is een valse broeder, ja? Wat is nou een valse broeder, ja? Iets wat vals is, is niet echt. Je kan iets vervalsen. Ja? Hij spreekt hier over valse broederen. Het zijn dus broeders, maar het zijn valse broeders. Nou, als we kijken, hij spreekt hier over Handelingen 15. Ja? Dan gaan we weer terug. Want dat betekent dus, als wij in Handelingen 15 lezen, dat daar valse broeders zijn. Nou, in vers 1 spreek je over, kijk, vers 1, sommigen die afgekomen waren van Judea, dat is in Israël, die gingen naar Antiochië en leerden de broederen in Antiochië, indien gij niet besneden wordt, naar de wijze van Mozes ook kunt gij niet zalig worden. Nou, dat is het feit. Paulus gaat dus voor deze vraag naar Jeruzalem en dan zie je in vers 5, maar zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan die van de secte des Fariseeën, die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hem moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Zie je het? Dus er zijn ook Fariseeërs die gelovig zijn geworden. We lezen ook in de evangelie. Er waren er meerdere wel die wisten dat hij het was, maar het niet beleden vanwege de vrezen voor de Jood, dat ze de synagoge uitgeworpen werden. Maar Nicodemus is bijvoorbeeld een groot voorbeeld. Dat is een Fariseeër die gelovig geworden is. En er zijn er meerdere van de Farizeeën dus. En die zitten daar en die hebben dus, die zijn naar Antiochië gegaan. Je ziet ook in Judea, hè. Je hebt Jeruzalem, Judea, Samaria. Dus als je zegt, die zijn van de zijde ingekropen, de gemeente heb je te Jeruzalem. Maar die uit Judea, er zijn ook uit Judea, die zijn dus ook naar die vergadering gekomen, want die hebben het in Antiochieën verteld. En die zijn ook naar die vergadering, maar er zijn gelovigen die dat zeggen uit de kleine kudde. En daar noemt hij ze valse broederen, omdat zij vals zijn wat betreft de leer. Nou, dan denk ik naar mezelf, in deze tijd, met het lichaam van Christus, ja, we hebben de gezonde leer, en we hebben de leer die daarvan afwijkt. En hoeveel proberen deze leer, ons van de leer af te brengen? Dat is toch zo? Satan zit er bovenop, ja? Dus het zijn broeders, maar in die zin zijn het dus valse broeders. Dat heeft te maken, nou, het zijn 100% broeders van mij, maar wat de leer betreft, zijn het valse broeders, helaas. Maar het is een titel die Paulus aan hun geeft, maar in feite maak je in het lichaam van Christus precies hetzelfde mee. Dus de valse broeders, ja? Maar het zijn gelovigen hier, ja? En je ziet hier, die zitten in die gemeente. En in de gemeente, nou, we hebben het net al gelezen, dat zijn de apostelen en de ouderlingen. Ik geloof dus niet dat dat ongelovige joden zijn, dus broeders in het vlees die ongelovig zijn. Waarom niet? Wat zou je kunnen zeggen? Die gemeente hier, die maakt ook een beslissing. Ja? En die wordt eendrachtelijk genomen. Dus als je kijkt, dat is in vers 22. Kijk, na dat verhaal met Petrus en Jacobus, die dus uiteindelijk instemmen, dan zie je, toen heeft het in vers 22, de apostelen en de ouderlingen met de gehele gemeente goed gedacht, enige mannen uit zich te verkiezen en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië. Nou ja, die toegenaamd wordt Barsabas en Silas, mannen die voorgangers waren onder de broeders. En dan krijg je die brief. Kijk maar, en zij schreven door dit en dit navolgende, de apostelen en de ouderlingen en de broeders. Dus de apostelen, de ouderlingen en de gehele gemeente. Je denkt toch niet dat ongelovige broeders mee mogen stemmen, dat die daar zitten. Ja? Dat bestaat gewoon niet. Ja, dus het zijn, Paulus noemt het valse broeders. Helaas, het heeft te maken met de leer. Het zijn gelovigen, je zou kunnen zeggen aanbedelingsgelovigen. Nou, die kennen wij nu ook. Want ik weet al, Dof ooit vertelde met Visie, dat hij daar een advertentie in wilde plaatsen. Toen kwamen ze erachter, want wat zijn dat voor mensen? En dat zijn van de bedelingen. Pst, mocht geen advertentie in de Visie, want je was van de bedelingen. Voor veel mensen is de bedeling is een vies woord, willen ze niks mee te maken hebben. Want dan deel je de Bijbel in gedeeltes. Ja, dan zeg je natuurlijk, ja, ik leef niet in openbaring als je in de bedeling der genade gelooft. Maar er zijn genoeg gelovige leerlingen die zeggen, ja, wij leven in de... Omdat je maakt geen verdeling. Ja? Door de bedelingen maak je verdelingen in de Bijbel. Zo simpel is het. En dat is ook, dat hoort ook zo. Maar kijk, weet je, die mensen, Handelingen 15 vers 1, zie je, ze verkondigen dus aanbedeling, dat klopt. Want ze verkondigen tegen hun, je moet besneden worden naar de wijze van Mozes en dan word je zalig. Maar dan willen ze nog meer. Kijk, in vers 5 zie je aan het einde staan. Je ziet dus die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hen moet besnijden. En dan, en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Dus je moet ook nog eens een keer de wet van Mozes blijven onderhouden in het dagelijks leven. Ja, dat is zo anti-bedeling der genade als maar kan. Want Paulus leert duidelijk dat als het door de werk is, niet door genade en andersom, ja? Dus het is de besnijdenis voor je redding. En je moet ook die wet gehoorzamen. Maar Paulus zegt, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En hier zie je mensen die zeggen, nee, je moet de wet onderhouden. Je moet ook besneden worden. Dus geen wonder dat Paulus in opstand komt, ja, hier tegenin. Want dat gaat lijnrecht in tegen wat hij verkondigt. Wat is nu de situatie waarin wij nu leven? In feite hetzelfde. Want wat wordt nu verkondigd? Gisteren zagen we ook wat op televisie. Ik weet niet eens meer waar het was. Maar in ieder geval, er was een kind geboren. En zie je zijn doopjurk. Dus gelijk, wat voor geloof je ook bent, van kerk. Maar dat, men praat van, er moet gedoopt worden. Dat hoort er namelijk gewoon bij. Men denkt niet eens meer naar, wat is het dan? Daar heb ik het gewoon even over wat je op televisie ziet. ook ongelovigen, iedereen weet, nou ja, eenmaal zo'n kind moet gewoon gedoopt worden. Wat betekent het? Maakt niet uit, maar doop hoort erbij. Nou, in de christelijke wereld ook, je wordt gedoopt en wordt er dan gezegd, je doopt, maar de doop voor sommigen is in plaats gekomen van de besnijdenis. Dus ja, dus toen was het dan wel besnijdenis, maar in feite zeggen ze dat nog steeds. Want de doop is in plaats gekomen van de besnijdenis. Zit je in het verbond, dus duidelijker kan het gewoon niet. Het is nog steeds zo. En als je de besnijdenis niet doet, dus de doop is in plaats gekomen van de besnijdenis, wat ga je dan ook doen? Moet je ook de wet doen. Dat is normaal, dat hoort zo, dat klopt. Klopt allemaal als een bus. Het klopt, maar het is niet volgens de bedeling, de genade. Dus ja, dan krijg je de doop, je doet de 10 geboden en je gaat de evangelie volgen. Nou, dan kom je dus inderdaad automatisch in Matthäus 28, vers 19. En mensen, het recht snijden van het woord en waarde, dat lost zoveel op van de verkeerde leerlingen en uitleggingen. Want Matthäus 28, vers 19. Nou, ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb, zie het? Dus je ziet, dan kom je daarin, ik wil de Heer Jezus volgen. Nou, wat heeft hij gezegd? Nou, je moet alle volken gaan onderwijzen. En die moet je ook dopen. Dus dat hoort erbij. Alleen, er staat inderdaad, kijk, en dan klopt het ook, want dan zie je ook staan, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Nou, dat is, wat doe je dan normaal gesproken? En dan zeg je, nou, dan ga ik lezen in de evangelie en dan zie ik wat hij geboden heeft. Nou, dat is allemaal de wet. En de bergreden, noem het allemaal maar op. Het onze vader, dat volgt me klakkeloos. En oprechte geloof, als je niet beter weet, dan vind ik, nou oké, dan ben je nog oprecht, helaas, verkeerd bezig. Maar dat is wel de logische consequentie. Ik wil Jezus volgen. Ik heb me laten dopen. Dat betekent, nou, het is in plaats van de besnijdenis, je doet ook de wet. Ik ga Jezus volgen. En dan, alleen, ja, helaas, onderwijst al de volken, staat daar. Ja? Dus, heb altijd bij deze tekst, nummer 23 vers, ik geloof dat 9 is, hè, daar staat dat Israël zal nooit gerekend worden onder de volken. Dus tegen wie zegt hij dat hier? Ja, inderdaad, tegen de 12. En die moeten de volken gaan dopen. Dus deze opdracht kunnen wij als christenen nooit doen. Want die is namelijk niet aan ons gegeven. Hoe kunnen wij nou... Want het is Israël moeten volken. Wie doopt wie? Israël doopt. Heidenen doopt niet. Lerende. Nou oké. Okay. Maar dat is de consequentie. Maar goed. Dus dat is tegen de bedeling in. Het klopt niet. Dit is voor een opdracht voor Israël in het koninkrijk. Nou, we weten zelf... Ik kan me dat voorstellen. Je moet je altijd proberen dat in te denken. Oké, Paulus is daar. Nou oké, het is 3 jaar. En dan is het nog een keer 14 jaar. Dan komt hij in Jeruzalem. Voor de rest hebben ze hem nooit gezien. Voor de rest gaat het in Israël gewoon verder. Petrus heeft hem in die tijd 1 keer gezien. Na die 3 jaar. Daarna 14 jaar niet, hè? Moet je over nadenken. 14 jaar. Dus je zit hier in Nederland. En dan weet je dat ergens, ja, ik noem maar wat, ergens in Italië of zo, die kant op. Ja, of Oostenrijk, verder weg die kant op, daar is iemand bezig. Maar je ziet, hoort niks van hem. We hebben geen telefoon, geen fax, geen internet, niks. Daar gebeurt iets wat je niet weet, hè. Want dat lees je in Handelingen 15, dan moet Petrus op een gegeven moment, gaan we volgende keer nog even zien. Maar die komt dan op een gegeven moment, oh ja, in het verleden heb ik toen Cornelius. En dan komt hij ermee aan en zegt hij, oh nou snap ik het waarom ik die... moest dopen, nu begrijp ik het. Er was namelijk, op dat moment is er wat veranderd. Nou gaat hij het invullen. En dan gaat hij het zien. En dan gaat hij daarom ook Paulus erkennen. Maar dus die andere gelovigen, Petrus was dan toch, hè, die heeft, dat was toch de Heer Jezus gezien. Na zijn opstanding hebben ze ook nog alles van hem geleerd. En die moet nog zelf in zijn brief zeggen, in zijn tweede brief, welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan. En hij moet het aan hun gaan leren, aan de kleine kudde. Dus we kunnen nagaan dat voor hun, vooral die fariseeën is ook, natuurlijk zo, net zoals Paulus, natuurlijk helemaal gegrond in die wet en in dat programma. Ja, dat als jij dus in al die jaren dus nog niet van Paulus weet, of weinig, ja, die zeggen, ja, wacht even, die weten verder niet van de boodschap zoals wij dat kennen. Ja, je kan nooit gered worden zonder dat je moet besneden worden. Wees niet hoogmoedig, zegt Paulus in Romeinen 11, hè. Maar vrees, wees niet hoogmoedig. En denk, oké. Dus het was voor hun ook moeilijk, ja. In Galaten, gaan we terug naar Galaten. En daarom, het is ook niet erg. En Paulus die gaat dat gewoon corrigeren. En hij gaat daarom, hoewel het niet van plan was, gaat hij dus naar Handelingen 15. Gelukkig maar, want dit is een geweldig iets om te gebruiken voor de tegenstanders. Omdat de leiders en de apostelen, de volgelingen van de Heer Jezus Christus, die eerst het Koninkrijksevangelie hebben verkondigd, nu zeggen nee, Paulus, die moet je volgen. Onze rol is uitgespeeld. En ze moeten besneden worden. En dat is ook iets om over na te denken. Want is het dan zo dat heidenen besneden moeten worden? Er staat, dopen hen nu. Dus als ik over nadenk. Fariseeërs, die reis zegt ook, ze reizen stad en land af, hè, om jodengenoten te maken. Wanneer ben je een jodengenoot? Als je je hebt laten besnijden. Dan laat je besnijden. Dan ben je een jodengenoot. In Esther ook lees je dat vele van de heiden, van die volken, dat was natuurlijk met Haman en zo, en velen werden joden. Hoe word je een jood? Of een jodengenoot? Door je te laten besnijden. Ja? Je kan je laten dopen, dan blijf je gewoon die heiden. He? Zij moesten de heidenen dopen. Maar als je een heide gaat besnijden, ja, dan val je dus, dan ben je een jodengenoot in Handelingen 2. We zeggen toch altijd, er waren geen heidenen daar? Nee, maar toch waren wel jodengenoten. Wat zijn jodengenoten? Ja, die hebben het Joodse geloof aangenomen. Dat hoefde niet. Je kan twee dingen doen. Of je blijft zoals Naaman de Syriër. Ja, je blijft een heiden. Maar kijk, als je nu naar Israël gaat, je hebt ook Ethiopische Joden. Die zijn zo zwart als ik weet niet wat. Ja, toch zijn het Joden. Ze hebben het Joodse geloof. En als je het Joodse geloof hebt, dan laat je me snijden. Dus je blijft of het een of het ander. Ja? Dat is het. Dus daar zit ook iets achter. Dat je denkt, ja, die farizeeën die kennen de boodschap nog niet. En als je die fanatieke farizeeën hebt, die reizen stad en land af. En dat doet me denken ook aan Galatië. Die waren ver weg. Dus Paulus had te maken met Joden die geloofden. Die zijn naar Antiochië gegaan. Maar Galaten, dat ligt ergens in Turkije. Laten we even naar die tekst gauw gaan. Even gauw. Ik geef dat even, gewoon, om over na te denken. Ja? Gewoon om over na te denken. Matteüs 23. Want dat heeft mij altijd gefascineerd, dat daar zo die nadruk over de besnijdenis gelegd werd, terwijl onder het koninkrijksprogramma, de heidenen, spreekt de Heer Jezus, die moeten gedoopt worden. Peter zegt tegen, in Handelingen 2, niet tegen hun, je moet besneden worden. Waarom niet? Ja, dat waren ze al. Die Joden zijn besneden. En nu komen de Joden, die komen in het lichaam van Christus. Denk erom, ze kenden het allemaal nog niet. Ze wisten nog niet, niks van Paulus. En die weten nog niet van die verandering. En Paulus heeft te maken met gelovige Joden die hem dus in Antiochië kwamen. Maar hij had ook te maken met Joden, dat kunnen we lezen. In 2 Korinthe, dat is, ja, in Korinthe, dat ligt in... In Griekenland zijn zij Hebreeën. Ja, ben ik ook. Zijn zij besneden? Ben ik ook, zegt hij allemaal. Filippenzen ook, had hij ook last van Joden. Dat waren in mijn ogen geen Joden uit de kleine kudde. Maar ongelovige Joden uit de synagogen die overal waren. En kijk in Matteüs 23, kijk. Vers 13. Maar wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. Kijk, want gij sluit het koninkrijk der hemelen. Die moet ik niet, moest vers... Ja, 15. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, dat is dus buiten de grenzen van Israël, om één jodengenoot te maken. En als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kinderhel tweemaal meer dan gij zijt. Dus omreist, nou, ik zie dat zo'n persoon zie ik achter Paulus aangaan, daar, in Galaten. Nou, ze hebben Galaten gemeente, hebben ze aardig, die zijn allemaal naar de wet, en dan komt hij ook over die besnijdenis. Want ja, dan moet je laten besnijden. Dus, denk erover na. Ik ga stoppen. We zijn in Galaten 2 en vers 4, daar wil ik de volgende keer over hebben. Want dan gaat Paulus spreken. Kijk, dat om de ingekropen valse broederen wil. Dat zijn broeders, zie je het? Maar dat zijn broeders die het woord niet recht snijden. Dat moeten ze gaan leren. Die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Hebben zij nog geen vrijheid? Nou, als wij nu in de bedeling der genade leven, gaan we volgende keer zien hoor. Wij zijn Christus zijn weer vrij. Maar als dit voorbij is en Gods andere programma gaat draaien, met Israël, ben je dan niet vrij? Jazeker wel. Maar dat gaan we volgende keer zien. Maar zo is, het is wel nu zo nu, als jij nu onder de wet gaat leven, in de bedeling der genade, dan kom je in dienstbaarheid. Dan ben je vrijheid kwijt. Want dan krijg je te maken met religie. Dan krijg je allemaal, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. He, allemaal, dat, allemaal, je moet dit. Dan ben je in dienstbaarheid. Dan val je namelijk onder de wet. Maar goed, dan gaan we de volgende keer zien. Maar wij zijn in vrijheid. Ja? En Paulus komt daarvoor op. Want hij zegt, kijk in vers 5. Voor de welke wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping. Opdat de waarheid van het evangelie bij u zou blijven. De waarheid van het evangelie. Welk evangelie? Evangelie van Gods genade. Dat is de waarheid voor ons voor vandaag. De waarheid van het evangelie, die inhoud, ja. En dat vertelt ons dat wij zijn vrij in Christus en laat je niet daarvan afbrengen. En daar word je van afgebracht als jij deze leer niet bewaakt en het toelaat dat andere leerlingen komen. En alles wat er van afwijkt, kom je in dienstbaarheid. Vader, we willen u danken. Vader, dank u voor uw liefde voor ons. Vader, we danken u, Vader, dat Paulus dit heeft opgeschreven. We danken u dat u ook aan hem een openbaring hebt gegeven dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Want we zien dat dat ook weer grotelijks gebruikt wordt, ook in zijn brieven. Waardoor wij nu ook daarvan overtuigd zijn. En ook dit kunnen gebruiken ook om andere mensen te weerleggen, maar ook in liefde te brengen. Zodat zij ook de waarheid van het evangelie mogen ontdekken en het ook toe-eigenen. Vader, en zo wil ik u daarvoor bedanken in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Oké. Wie heeft er een lied?